Tof dat je weer luistert naar deze nieuwe Work-Life Design podcast. Voordat we gaan luisteren naar het interview met Leroy Scheidel, een hele korte aankondiging. Op vrijdag 22 februari geef ik namelijk een gratis Work-Life Design masterclass. Tijdens deze masterclass deel ik mijn grootste inzichten die ik heb opgedaan in gesprek met de beste work-life designers. En daarnaast deel ik ook een methode waardoor jij heel praktisch aan de slag kan gaan met jouw eigen plan, oftewel jouw eigen work-life design. Dus lijkt het je leuk om mij beter te leren kennen en in een gezellige groep aan de slag te gaan met jouw work-life design? Nou, schrijf je dan vooral in. Dat kan op www.specialforces.nl/masterclass. Deze masterclass en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Special Forces en Watunga. Goed, dat was de belangrijke aankondiging. Nu laat ik je niet langer wachten en stel ik je met heel veel plezier voor aan online mindset coach Leroy Scheidel. Dan Leroy, heet ik je van harte welkom in de podcast.
Dankjewel Geert.
Ik vind het tof dat je er bent, want jij hebt het over een thema die vaker aan bod komt als we kijken naar work-life design en deze podcast. Dat is namelijk mindset. En jij bent, zoals je het zegt, een online mindset coach.
Ja.
Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Wat doe je dan vooral als online mindset coach? Ik ben ook heel benieuwd naar jouw verhaal erachter. Hoe ben je hierbij gekomen? Wat heeft jou daartoe gebracht om dit te gaan doen? En uiteindelijk hoor ik graag van jou ook welke tips heb je voor mensen. Want daar richt jij je met name op die misschien meer focus willen hebben. Meer tijd willen hebben, meer discipline willen hebben.
Ja.
Kortom, van dat denken naar actie toe te gaan. En vooral hun doelen waar te maken. Maar laten we bij het begin beginnen. En kun jij ons allereerst even meenemen in wie is Leroy Scheidel en wat doe je precies?
Ja, natuurlijk Geert. Als allereerst bedankt voor de uitnodiging en voor deze podcast. Leuk dat je me daarvoor hebt gevraagd. Nou, als allereerst, ik ben natuurlijk Leroy. Online mindset coach en ook de oprichter van de 1 minuut community. En ik inspireer vooral mensen om in kleine stapjes hun mooiste doelen te bereiken. En ik ben eigenlijk op dat pad gekomen omdat ik tijdens mijn studie ben begonnen met die hele persoonlijke ontwikkelingsreis. Vanaf jonge leeftijd ben ik zelf altijd vrij verlegen geweest, stil en onzeker. En daar wilde ik eigenlijk wel van af. Ik had ook bepaalde doelen die ik wilde realiseren, grote dromen. Dus daar had ik gewoon meer zelfvertrouwen voor nodig. Dus toen ben ik me gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling. Daar las ik honderden boeken over in een paar jaar tijd. En mede daardoor wist ik mijn faalangst te overwinnen. Ik ben die boeken in de praktijk dus gaan toepassen. Faalangst weten te overwinnen, dus het spreken in het openbaar heb ik nu geen moeite meer mee. Voor grote groepen bijvoorbeeld. Ik werd uitgeroepen tot beste student van mijn opleiding. Maakte daarna ook mijn droomreis door Zuidoost-Azië. En tijdens die reis kwam ik er eigenlijk toen al achter dat ik wel zoiets had van, ja, die mensen daar hebben gewoon 10 keer zo weinig spullen als wij hebben. Maar wel, ze zijn wel 10 keer zo gelukkig, zo leek dat, als de mensen hier. En daar wilde ik iets mee doen. Dus ik wilde echt mensen in kleine stapjes hun mooiste doelen laten bereiken en daarin coachen. Dus ik ben op dat moment tijdens mijn reis mijn eigen praktijk al een beetje gaan oprichten. Ik ben daar heel erg geïnspireerd geraakt. Dus mijn online business heb ik uitgetekend. Hoe ga ik mijn eigen droombaan eigenlijk ook creëren. Ook de reden waarom je me natuurlijk mede hebt uitgenodigd nu. En dat ben ik gaan doen. Dus ik ben meteen bij terugkomst, meteen in actie gekomen. Mijn eigen bedrijf gestart. Dat ook opgericht. En ja, dat ook meteen goed door laten lopen. Dus een online coachingspraktijk begonnen. Meerdere marathons nog gelopen ook. Om mijn eigen zelfvertrouwen en discipline weer naar een hoger niveau te tillen. En de 1 minuut community opgericht. En dat heb ik nu iets meer dan 2 jaar geloof ik. En we zijn natuurlijk begonnen met 0 leden. En we zitten nu op meer dan 25.000 leden. Die we inspireren en helpen om de beste versie van hunzelf te worden. Of hoe je het maar wilt noemen. Maar vooral om in kleine stapjes hun mooiste doelen te bereiken.
Holy shit, oké. Dus daar heb je al, daar zet je al een mooi fundament voor het hele gesprek neer. En je noemde al even de 1 minuut strategie heb jij. Nou, dit was een behoorlijke pitch van 1 minuut. Ik hoop dat we nu wat meer tijd hebben dan 1 minuut om dit uit te gaan pluizen. Want je zegt heel veel dingen. Met weinig woorden heb je heel veel thema's al geraakt. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Je begint eigenlijk met te vertellen van, hey, ik was vrij onzeker op school.
Ja, ja, ja.
Kun je daar al eens wat meer over vertellen? Wat maakte je onzeker en hoe heb je dat beleefd, die periode?
Ja, dat is meteen een hele goede vraag, Geert. Ik zou niet weten waarom ik per se onzeker was. Mm. Blijkbaar heb ik dat van jongs af aan. Hè. Dat neem je een beetje mee of je hebt dat niet, geloof ik ook wel een beetje in. En ik had dat heel erg sterk. Dus ik was altijd al als een visite langskwam. Hè, en ik, als klein jongetje, nou dan dook ik het liefst achter mama weg, zeg maar. Dat had ik gewoon. En ja, dat heb ik een hele poos heb ik dat gehad. Maar vooral het stukje, ik weet dat nog wel, toen ik op een gegeven moment in groep 8 zat. Toen moesten we voor het allereerst een spreekbeurt houden. En ik was als de dood om natuurlijk te spreken voor die 30 klasgenootjes dan in de groep. En ik was natuurlijk ook maar heel klein. Dus ik zat al wekenlang, zat ik alleen maar dat helemaal uit mijn hoofd te leren. Die hele spreekbeurt. Dus ik stond daar op een gegeven moment. En ik was als een robot, zat ik alle woorden zoals ik dat in mijn hoofd had geprint, zat ik het gewoon echt op te noemen, zeg maar. Dus totaal niet spontaan of iets dergelijks. Nee, dus ik zat helemaal
als een robot alles ingestudeerd.
Ja, echt. En helemaal bezweet was ik op dat moment. En echt verschrikkelijke ervaring. Dat heb ik toen meegenomen. En daarna gingen we natuurlijk naar de middelbare school. Moesten we nog regelmatig spreekbeurt houden. Nou, ik vond het nog steeds verschrikkelijk om te doen. En ja, die ommezwaai is pas gekomen toen ik van de middelbare school uiteindelijk naar het HBO ben gegaan. En toen dacht ik, oké, als ik mijn dingen wil bereiken. En toen had ik al bepaalde dingen waarvan ik dit wil ik doen. Ja, dan moet ik gewoon fatsoenlijk kunnen spreken. En ook gewoon meer zelfvertrouwen krijgen om mezelf naar buiten toe te treden. En ook de spotlight eigenlijk op te zoeken. Ja.
Hadden mensen in die periode, konden mensen dat goed zien? Had het je omgeving echt goed door dat je onzeker was? Of wist je dat wel aardig te verbloemen? En nou, was het met name een ding waar je zelf mee aan het worstelen was?
Ja, dat was ik denk allebei wel. Ja, dus ik worstelde er zelf mee. En tegelijkertijd hadden andere mensen ook echt wel in de gaten. Ja, dat ik wat stiller was. Of dat ik niet zo heel erg voor mezelf opkwam, bijvoorbeeld. Dus dat soort dingen. Ja, dus ik allebei wel. Ja.
Het mooie wat je hierin aangeeft is. Want als je dit vertelt, dan kan ik me daarin deels gelijk herkennen. Hè? Een stuk onzekerheid. Ik heb dat persoonlijk ook gevoeld. Spreken vond ik ook verschrikkelijk. Ik herinner me ook telefoon opnemen bijvoorbeeld vroeger. Ja, dat vond ik echt heel spannend om te doen.
Ja.
Dus heel veel en ik kan me voorstellen dat de luisteraar ook wel hierin dingen herkent van, oh ja, zo voelde ik dat ook. Maar het grote verschil wat jij nu zegt is van, ondertussen was er ook al bij jou zo'n verlangen gekomen en heb je het over doelen, grote doelen die je wilde bereiken.
Ja.
Dus je was eigenlijk heel ambitieus als ik je zo hoor.
Ja, ik was zeker altijd ambitieus en ook altijd heel gemotiveerd. Hè? Dus op school was ik al, als ik thuis kwam, dat was het eerste wat ik deed, was gewoon huiswerk maken. Meteen er bovenop zitten, om zo te zeggen. Het gewoon doen. Ja, mijn ouders die zeiden van, nou, je moet vooral goed je best doen op school, dan heb je later een goede baan. Nou, ik heb dat maar meteen aangenomen en ik denk, nou, dan moet ik dat maar doen. Dus ik was daar heel braaf in. En dat heb ik ook gedaan. Dus ik heb er heel veel uren in gestopt. Ik durf wel te zeggen, op de middelbare school ook, heb ik veel meer tijd gestudeerd dan de meeste andere scholieren natuurlijk, als je daar nog over spreekt. En later op het HBO eigenlijk ook. En ja, daar is denk ik ook wel een beetje die werkethiek vandaan gekomen om gewoon veel uren te kunnen knallen, omdat je gewoon weet, hey, dit is wat ik wil doen. En daar dan ook mee door te gaan totdat het uiteindelijk lukt. Ja.
Wat waren een aantal doelen? Waar droomde je van in die periode?
Ja, als scholier, zeg maar op een middelbare school, viel dat allemaal nog wel mee. Ja, toen had ik wel één droom en dat was profvoetballer worden. Natuurlijk van iedere jongen volgens mij is een beetje wel de droom. En ik kon het ook redelijk. Ik kreeg op een gegeven moment heel veel, doordat ik zo snel groeide, kreeg ik heel veel blessures. Op een gegeven moment was het laatste seizoen bijvoorbeeld ook gewoon bijna niks meer gevoetbald. En toen kwam ook de ommezwaai dat ik naar het HBO ging. Toen moest ik veel gaan reizen. Dus toen moest ik eigenlijk een beetje een keuze maken van, nou ja, wat ga ik doen? En toen wist ik wel van, nou ja, dat voetballen, dat wordt hem niet op deze manier op heel hoog niveau, aangezien ik continu die blessures hou. Ik heb daar ook bijna alles aan gedaan wat mogelijk was om er iets aan te doen. Dus op een gegeven moment heb ik wel de keuze gemaakt van, oké, dan ga ik me nu echt focussen op het studeren. Dat goed oppakken. En vanaf het HBO heb ik toen een soort nieuwe droom gecreëerd dat ik heel erg graag op dat moment, dat is wel grappig, want zo kan het dus heel snel veranderen, dat ik manager wilde worden en dat ik echt zoiets had van, ja, ik wil mensen inspireren. En dus op het moment dat, ik zag toen al om mij heen dat heel veel studenten bijvoorbeeld, ja, ze gingen wel naar de colleges, maar ja, niet echt heel gemotiveerd. 'S ochtends nog eventjes half slapen of in de colleges. En ik dacht van, ja, oké, ik ben hier. Dus ik kan maar beter ook iets gewoon doen met mijn tijd. In plaats van dat ik daar nog gewoon zit niks te doen of even op de mobiel zitten kijken enzovoort. Dus ik ben toen al meteen heel goed met mijn tijd omgegaan op dat gebied om dat gewoon goed op te pakken. En ook inderdaad mezelf dus continu te ontwikkelen. En een van die dingen was dus om mezelf die leidinggevende positie te creëren voor mezelf. Dus ik ging me toen al verdiepen in communicatie, leidinggeven. Dus projectgroepen ging ik bijvoorbeeld leiden puur om weer voor een groep te staan. Om daarmee in contact te zijn en zo andere studenten juist wel gemotiveerd te krijgen om in beweging te komen. Dus dat was op dat moment iets wat ik heel graag wilde. Een team onder mij die elke dag zou opstaan met de energie van wow, er is weer een dag. Ik kan weer met iets, ik kan weer betekenis geven aan de wereld. Ik kan weer mensen gaan inspireren en helpen. Nou, dat stukje
en dat team wat je toen voor ogen had, dat is nu een hele community eigenlijk geworden.
Ja, precies. Ja.
Ja. Welke studie heb je gekozen? Welke volgde je?
Bedrijfskunde.
Oké. Okay. Ja. Met voor ogen, ik wil manager worden.
Ja, weet je, op een gegeven moment je bent natuurlijk nog jong. Bij mij is het sowieso allemaal iets anders gelopen. Ik zat eerst op de HAVO en dan zou ik van mijn 17e een keuze moeten maken. Wat voor opleiding ga ik doen? Toen heb ik eerst gekozen, ik had iets van 7, 8 opleidingen, die leken me allemaal leuk. Nou ja, om dan eentje ervan te gaan kiezen, dat vond ik een beetje, ik dacht van dat is ook weer zo wat. Dus ik dacht van oké, misschien is het wel veel beter om juist iets meer ervaring daarin op te doen. Dus ik ben eerst van HAVO naar het VWO gegaan. Dat nog 2 jaar dus gedaan. Er waren ook maar 4 mensen die dat deden van de, misschien 300, 400 of zo, die overstap toen maakten. Dat uiteindelijk gehaald, maar er ook tegelijkertijd achtergekomen dat ik dat niet wilde doen. Het was veel te veel theorie voor mij. En ik denk, als ik dit op de universiteit moet doen, dan ga ik het volgens mij nooit halen. Veel te veel stamwerk en toch te weinig praktisch ook gericht.
Dus uiteindelijk heb je op wilskracht heb je die wel afgerond?
Ja, echt op wilskracht, ja. Want echt de examens, toen de examens eraan kwamen, toen was ik al helemaal, als scholier was ik toen al helemaal kapot. Want daarvoor had ik al zoveel gestudeerd. Niet alleen voor het examen, maar voor al die andere dingen, dat ik er helemaal klaar mee was. Nou, dat zie je ook terug in de cijfers uiteindelijk op het examen, allemaal net afgerond. Dus wat dat betreft kantje boord, maar meer kon ik ook niet aan doen.
Dus, was dit ook al een periode waarin je eigenlijk, als je nu terugkijkt, heel veel technieken die je nu overbrengt, ook toepaste? Hè? Als je het hebt over tijdmanagen, productiviteit, focus hebben.
Ja en nee. Aan de ene kant denk ik onbewust dat ik er wel wat dingen uit heb meegepikt. Maar de meeste dingen deed ik nog niet heel erg effectief. dus ik was vooral heel erg hard aan het werken. Los van om te kijken van oké, maar hoe kan ik dit zo slim mogelijk leren of zo. Maar het was gewoon continu stampen. En daar pluk ik nu wel de vruchten van. Hè? Omdat ik natuurlijk wel dat harde werken nu gewend ben. Die discipline leer je daar wel van te kennen. Om maar iedere keer die woordjes weer in je hoofd te stampen. Ik noem maar even een klein voorbeeldje. Dus dat komt daar wel weg. Maar ik deed ook nog heel veel dingen gewoon zomaar. Zonder er echt over na te denken. Zonder echt een strategie erachter.
Ja. Wanneer is dat kantelpunt voor jou gekomen? Wanneer begon persoonlijke ontwikkeling en je daarin verder verdiepen? Wanneer begon dat voor jou te groeien?
Ja, dat was echt halverwege mijn studie. Dus ik was altijd al heel gemotiveerd. Maar halverwege mijn studie kwam ik erachter van ik vind het best leuk om te doen allemaal. Maar ik had het idee, er is nog meer. En toen dacht ik van, maar hoe kom ik erachter wat dat meer is?
Want dit is mooi, want dit is vaak dit punt. Iedereen die zich verder verdiept in persoonlijke ontwikkeling en die daar energie van krijgt, die heeft wel een moment gehad dat hij denkt, oké, leuk, maar er is meer. Dit is het nog niet helemaal. Vaak hoor je dat terug. En dat had jij dus ook, begrijp ik.
Ja, klopt. Dus het was bij mij helemaal niet dat ik het helemaal niet leuk vond of zo. Dus die kant niet. Die kant zie je natuurlijk ook wel veel terug. Maar dat was het dus bij mij helemaal niet. Maar het was echt van, volgens mij zit er gewoon nog meer in mij. Dus er is nog iets waardoor ik nog veel meer passie kan krijgen. Nog veel meer mensen kan helpen. Nog veel meer uit mezelf kan halen. En dat is halverwege mijn studie kwam dat gevoel voor het eerst op. En toen zag ik op de boekenlijst het boek staan, De 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Dus dat is voor de mensen die het niet kennen, een groen boek, het best verkochte managementboek alle tijden. Het is eigenlijk helemaal geen managementboek, het is veel meer een persoonlijk ontwikkelingsboek. Toen zag ik hem op de lijst. Ja, klopt. Ja, van Stephen Covey. En ik zag die toen op de lijst staan. Ik dacht, dat boek, ik ging toen al die achterkantjes lezen, want ik was toen al wel gek op lezen. En dat boek sprak me toen aan. En ik las die achterkant, ik denk, dit boek moet ik hebben. En toen werd het afgeschaft op onze studie. Dus we hoefden het boek toch niet te lezen. En ik dacht van, dat leek me nou net het mooiste boek wat erbij zat. Dus ik op Marktplaats gekeken. Dus ik heb het boekje op de kop getikt voor een tientje of zo. En dat tientje is volgens mij mijn beste investering ever geweest uiteindelijk.
Mooi, er zitten nu docenten te luisteren die denken, hadden we maar meer studenten zoals die Leroy, die daar gewoon zelf op zoek gaat naar zijn eigen boekenpakket. Maar, ja, jij investeert, ja, maar dat was je eerste investering, want dat is altijd vaak ook een moment, hè, dat je investeert in jezelf. Dat, je, dat is geld en destijds een tientje, maar dat is als student betalen voor je boeken is niet gebruikelijk. Is betalen voor je boeken gebruik, maar niet naast die op de boekenlijst staat. Dus dat betekent, dat was je eerste investering in jezelf.
Ja, dat was, ja, als je er zo over nadenkt, inderdaad was dat mijn eerste investering, dus dat was dat tientje. Ja, en daarna toen ik dat boek las, toen ik ging heel open-minded ook in dat boek staan, maar ik dacht van, wow, deze vent, dus die Stevie, de Stephen Covey, die beschrijft dat. En ik dacht van, ja, dit klinkt allemaal zo simpel. Wat hij benoemt, al die dingen die jij noemt, die zijn eigenlijk heel simpel, maar zo moeilijk toe te passen. In de praktijk, dus echt gewoontes aanleren is een van die onderdelen. En moet je kijken hoeveel mensen er nu heel veel op social media zitten, maar eigenlijk, we willen veel minder op social media zitten, maar het lukt ons niet. Of we willen bijvoorbeeld afvallen, lukt eventjes, maar dan lukt het weer niet. Nou, echt die basisprincipes waar we ons heel druk om maken, maar ja, waardoor we ook nooit echt op de diepte ingaan en bij onszelf echt erachter gaan komen, wat willen we nou echt? Nee, omdat we ons alleen maar met de oppervlakkigere dingen bezighouden. Ja, dat beschreef hij heel mooi. En hoe je dat in kleine stapjes kunt veranderen. Dus toen dacht ik, oké, ik moet volgens mij veel meer gaan lezen. Dat gaf hij ook als advies in dat boek. Lees heel veel boeken over die onderwerpen om je er meer in te verdiepen. Nou, ik ben die acties meteen gaan ondernemen op dat boek. Dus niet alleen het boek gelezen, maar echt meteen proactief in beweging gekomen.
Waar je iets heel essentieels zegt gelijk, hè? Want ja, dat is uiteindelijk leven in een wereld waarin er een overvloed aan informatie is. Ja. Er zijn genoeg boeken te vinden. Er zijn ook genoeg boeken te lezen, maar op het moment dat je het alleen bij lezen houdt en niet in actie komt, nou, dan raak je het raakvlak waar jij heel erg op focust, is, ja, dan heeft het geen effect. Je moet er wel iets mee gaan doen.
Klopt, klopt. Ja. En dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld in de 1-Minute Community met het VIP coachingsprogramma, waar ik me ook heel erg op coach. Dus ik leg bijvoorbeeld ook hele boeken uit, hè, met samenvattingen bij, ook mijn persoonlijke ervaringen. Maar ook altijd op het eind nog even 3 oefeningen die je vanuit het boek in de praktijk kunt gaan toepassen. En dan zeg ik ook wat bij van, goh, ga nu geen nieuwe boeken lezen in de komende weken, maar ga gewoon alleen die oefeningen toepassen van dat boek. Want anders ga je weer een ander boek pakken en dan blijf je dus inderdaad in die informatie zitten. En dat, nu noem ik een boek op, maar dat kan natuurlijk ook video zijn of een podcast. Deze podcast moet je natuurlijk niet gaan skippen, maar...
maar wel rest, mee in actie komen, dus wel eruit halen van je denkt van, hey, oh ja, daar zit wat in, paf, gelijk dat Absoluut. Doen. Vaak hoeft het helemaal niet een heel groot iets te zijn. Je hoeft niet in één keer iets totaal nieuws te ontdekken, maar het gaat meestal om die kleine nuggets eigenlijk.
Ja, klopt. Ja. En voor iedereen is dat weer iets anders. En je weet ook niet op wat voor moment je zoiets tegenkomt. Dus ik luister ook wel podcasts en bij de ene keer verwacht ik echt helemaal niks van. En dan komt er opeens één zin waarvan je denkt, hey, dit is hem. En dan sla ik die op en dan ga ik daar weer iets mee doen. Ja.
Wat zijn nog 2 boeken die je zegt die je in die tijd hebt gelezen en die impact op je hebben gemaakt en die je iedereen zou aanraden om ook te gaan lezen?
Ja, dus dat is de 7 eigenschappen van effectief leiderschap natuurlijk. Ik zou ook aanraden Think and Grow Rich, is natuurlijk een hele bekende ook. Maar die zou ik wel pas lezen als je al iets meer boeken hebt gelezen.
Boek van Napoleon Hill?
Ja, het boek van Napoleon Hill. Die zou ik echt pas lezen als je al een paar boeken hebt gelezen. Dus 7 eigenschappen vind ik een hele mooie insteek. Want dat is net even wat simpeler dan Think and Grow Rich. Dan moet je al wat meer open-minded voor zijn.
Ja, precies.
Absoluut. Ja, het is... Ja, Think and Grow Rich is ook heel praktisch. Alleen dan moet je er al wat meer mee bezig zijn. En anders kan ik me voorstellen dat dat lastiger is. En de eerste keer dat ik het boek las, daar snapte ik er eigenlijk ook niet zo heel veel van. En pas een paar jaar later, toen las ik het boek weer. En toen dacht ik, ah, zo zit het. Dus vandaar dat ik die aanraad om iets later te doen.
Precies, die gaat heel erg ook in op de wet van de aantrekkingskracht. En over wat je verbeeldt, dat trek je ook aan.
Ja.
Dus, en dat zit ook wat iets meer in een zweverige hoek dan die van Stephen Covey.
Ja, precies. Ja, zo zou je dat inderdaad kunnen zien. Dus dat is een goed boek. En het andere boek is Een werkweek van 4 uur. Dat is een hele mooie over... Die gaat heel erg over lifestyle design. Hè? Dus hoe ontwerp je de leefstijl die heel goed bij jou aansluit van Timothy Ferris. Dus dat is een heel goed boek. Ja, zo zijn er wel meerdere. The Miracle Morning is ook een hele mooie voor je ochtendritueel. Dus als je daar iets mee wilt doen, dan raad ik die heel erg aan. En Mini Habits is een hele mooie voor... de kleine stapjes en hoe je die kunt opbouwen. Dat is een veel minder bekend boek, maar wel een hele mooie om dus in kleine stapjes richting grote doelen toe te werken.
Top. En de tip hierbij is dus gelijk, ga niet al die 4 boeken aanschaffen en allemaal lezen, maar begin met eentje, kijk wat je eruit had, kom in actie en ga er vanuit daar weer door naar een volgend boek.
Ja, en kijk voor jezelf. In dit geval zou ik ook... Kijk, je leert het beste op het moment dat je heel geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp waar je op dat moment mee tegenaan loopt. Dus dat kan voor iemand zijn die nu zijn eigen bedrijf aan het starten is en die wil klanten krijgen, kan dat iets met marketing te maken hebben. Dus in dat geval zou ik zeggen, oké, pak dus het beste boek op het gebied van marketing. Nou, dan kun je zo googlen, wat is het beste boek op het gebied van marketing. Koop dat boek en ga dat lezen en ga dat toepassen. Want dan is het meteen heel praktisch, dus ook voor jezelf. En voor iemand anders kan het een ochtendritueel zijn. Nou, dan kun je dus de Miracle Morning lezen. Dus pak echt op dat moment iets waar jij ook op dat moment mee bezig bent.
Ja, waar je eigenlijk met plezier in duikt.
Ja, precies. Ja.
Gaaf, mooi. Weer terug naar jou, want dan heb je het over boeken. En want dit schetst ook van, oké, daar ging je verder in verdiepen. Dus je ging je ook verdiepen in die thema's die jou aanspraken.
Ja.
En toen was je nog aan het studeren. Hoe verliep het toen verder? Welke acties heb je ondernomen?
Ja, toen ben ik dus ondertussen die boeken gaan lezen. Maar ik ben ook mijn eigen ik ben echt doelen gaan stellen vanaf dat moment al. Dus we hadden natuurlijk de smart doelen die we moesten opstellen van onze studie. Nou, dan elke student die deed dat wel, maar ik had ook met die smart doelen, het was niet een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat moest je schrijven. Eigenlijk zocht ik dat woord, nog een pop noemden ze dat dan. Mm-hmm. En niemand nam dat echt serieus, maar ik had zoiets van, ja, weet je, ik moet het toch maken. Dus laat ik dan ook serieus voor mezelf leerdoelen opstellen, dat gewoon doen. En ja, weet je, dan kan ik het ook allemaal veel makkelijker op papier zetten straks. Kost me veel minder tijd allemaal en dan vind ik het ook nog enigszins leuk om te doen. Dus ik ben dat op die manier toe gaan oppakken. Alleen de smart doelen was voor mij, het was een beetje te abstract voor mij, een beetje realistisch. Ja, wat betekent dat woord? De R dus in smart bijvoorbeeld. Nou ja, en ik wist dat iedereen er wel een beetje tegenaan liep. Dus op een gegeven moment ben ik gaan kijken, oké, hoe kan ik dat makkelijker voor mezelf maken? Dus hoe kan ik die doelen nog concreter maken? Dus toen ben ik dat hele proces ingegaan, tijdens mijn opleiding al. En ben ik beter geworden in hoe je doelen stelt, maar daar heel structureel sterk op te zijn. Projecten ben ik dus gaan leiden ook in die groep specialisaties in de laatste jaren. Dus toen ben ik veel meer de coachingskant ook opgegaan. Dus daar heel veel specialisaties in gevolgd. Onder andere ook een minor van Stephen Covey. Maar dat ging dan over de 8e eigenschap, dus het boek wat na de 7 eigenschappen komt. Dus daar ben ik nog veel meer ingedoken op die methodieken. En ik heb ook mijn afstudeerstage dus bij Stephen Covey gedaan. Dus bij Franklin Covey heet dan het bureau in Nederland. De internationale tak heb je natuurlijk en dan de Nederlandse tak. En daar heb ik heel veel geleerd van de toptrainers van Franklin Covey zelf. Die dat is dus allemaal weer coachen. En heb ik zo kunnen rollen bij bedrijven als Tommy Hilfiger binnen kunnen kijken. Hoe ze daar de trainingen verzorgen. En Baker & McKenzie.
Wat was je onderzoeksvraag?
Ja, mijn onderzoeksvraag.
Waar ging je onderzoek over? Zeg maar? In welke hoek zit die?
Ja, het ging in ieder geval over hoe kun je de trainingskwaliteit dus verhogen als in dit geval Franklin Covey zijnde. En dus hoe zorg je ervoor dat je deelnemers erbij betrekt, maar ook hoe gaan zij dus dingen vanuit persoonlijke ontwikkeling, want het zijn natuurlijk persoonlijke ontwikkelingstrainingen. Hoe ga je ervoor zorgen dat ze ook dat in de praktijk gaan toepassen daarna? Dus eigenlijk de dingen die we nu al een beetje behandelen en wat ik nu ook nog wel doe, daar was ik toen al wel mee bezig. Ja.
Mooi. Tof. En daar zat je in de wereld waarin je energie kreeg en waarin je dacht van ja, dit is de hoek die ik op wil.
Ja, klopt. Ja, en dat is denk ik ook meteen een mooie tip. Dus als jij iets wilt, ga je echt focussen op dat wat je wilt. Want ik heb bijvoorbeeld tijdens mijn studie, kijk, het allermakkelijkste is als je bijvoorbeeld een afstudeerstage zoekt om dan te gaan kijken in Blackboard, noemde je dat bij ons, een systeem waar je alle vacatures kunt vinden van bedrijven die een stage zoeken. En daar kun je iets tussen vinden en dan weet je, oh, dat bedrijf dat zoekt sowieso iemand. Ik wist van, ik wil bij dit bedrijf stage lopen, bij Franklin Covey dus. En ik dacht, ik ga dat bedrijf gewoon benaderen. Die hadden geen vacature of iets dergelijks, maar ik ging ze gewoon benaderen via LinkedIn. En ik stuurde ze volgens mij gewoon een mailtje. En toen werd ik opeens gevraagd inderdaad van, om een keer een belletje te doen. En zo ben ik daar eigenlijk binnengerold. Maar puur dus omdat ik mijn focus had gelegd op, daar wil ik werken. En als dit niet was gelukt, dan had ik een ander trainingsbureau gekozen, wat daar zo dicht mogelijk bij had gelegen. En op die manier heb ik dus echt een afstudeerstage gedaan waarin ik elke minuut eigenlijk heb genoten van wat ik heb gedaan. Terwijl ik heel veel anderen er ook mee heb zien struggelen. Ik moet dit nog afmaken, zeg maar. Echt zo van, dat het echt een moeten wordt. En ik denk dat als jij je bezighoudt met datgene waar je echt op focust, en dat is dus niet altijd de makkelijkste weg, want het makkelijkste is gewoon om dan die vacature te pakken, maar dan daar zelf achteraan te gaan. En dat dus ook te gaan doen.
Ja, heel mooi. Heel mooi hoe je dat schetst. En wat ik daar ook uithaal, is dat er was een punt waarop je heel goed wist wat je wilde. Dus je wilde bij dat trainingsbureau, daar wilde je stage lopen.
Ja.
Alleen in het verhaal wat je daarvoor schetst, het begon met één simpel boek. En vervolgens vanuit daar weer doordenken of in die hoek blijven. En dan vanuit daar weer verder verkennen eigenlijk van hey, wat vind ik nou tof en wat spreekt me vooral aan? Welk boek vind ik nou tof? Hey, hoe kan ik dat? Dus eigenlijk begon het heel klein, waardoor je uiteindelijk heel goed wist wat je wilde.
Ja, absoluut. Ja.
En toen was je afgestudeerd.
Ja, en toen was ik afgestudeerd, ja, inderdaad. En toen begon mijn reis. Dus toen ben ik mijn backpackreis gaan maken door Azië. Overigens niet iets wat ik per se heel graag wilde. Pas in de laatste 2 maanden van mijn opleiding had ik zoiets van... ja, misschien lijkt me dat ook wel leuk om te doen. Vooral met het idee ook nog van... ja, oké, als ik straks wel... want ik dacht toen nog eigenlijk in de beperkte patronen. Zoals ik dat nu al vaak noem van... oh ja, of de beperkte patronen, maar de traditionele denkwijze. En van, je moet afstuderen, dan moet je een baan zoeken, dan koop je ergens een huis, enzovoort, dan krijg je kinderen. En zo gaat het een beetje door. En zo dacht ik toen ook nog. Dus ik denk, ja, oké, ik vind straks werk, daar zit ik dan. En ja, dan kan ik misschien voor de rest niet ergens naartoe. Dus ik dacht van, als ik een reis wil maken, een langere reis, dan moet ik dat gewoon meteen na mijn afstudeerstage doen. Dus toen stond ik een beetje zo in. En op dat moment had ik ook nog geen vriendin bijvoorbeeld, dus ik zat daar ook nog nergens aan vast. Dus het was ook praktisch, was het makkelijker om het te doen. En dus toen ben ik daarover gaan nadenken, oké, als ik dat dan wil doen, dan moet ik daarna gaan kijken. En nou ja, ik was natuurlijk nog steeds wel wat verlegen of wat onzeker, maar het was ook nog niet heel erg gewoon. Het is nou alweer wat jaren geleden dat ik ben afgestudeerd, maar toen was het nog niet heel erg gewoon dat iedereen zomaar op reis zou gaan overal naartoe. En ik wilde ook wel echt de locals kant opzoeken, dus wel de gebieden waar ook niet zo heel veel toeristen zijn en mensen geen Engels praten soms. En dus ik wist van, oké, als ik die ga doen, dan wordt het ook wel zwaar. En... ja, dat ben ik uiteindelijk wel gaan doen. Dus ik heb uiteindelijk wel die ticket geboekt en aan alles bij elkaar gezocht. Nou, er komt natuurlijk veel dingen bij kijken dan, je visum regelen. En vooral ook omdat ik wat langer ging nog. Ik had geen backpack, ik had geen bergschoenen bijvoorbeeld. Nou ja, noem alles maar op. Dus ik
was
alles,
echt nog een rookie backpacker eigenlijk.
Ik was een rookie backpacker inderdaad. Ja. En toen heb ik die reis daar gemaakt. En ja, voor mij is daar alles veranderd voor mij. In dat opzicht dat ik opeens dacht van oké, er is veel meer dan alleen een baan in loondienst bijvoorbeeld voor mij. En toen dacht ik van, ja, als ik mijn eigen dingen ga opstarten, hoe vet zou het zijn als ik mijn eigen dingen ga opstarten, maar tegelijkertijd ook nog zou kunnen rondreizen? Ja, toen ik mezelf die vraag ging stellen, toen had ik wel zoiets van, wow, maar dat is ultieme vrijheid. En dan hoef ik niet per se altijd te reizen, maar gewoon de vrijheid kunnen hebben om te zeggen van, oké, als ik morgen een reis wil maken van 1 maand of 2 maanden of desnoods 6 maanden, dat ik gewoon kan gaan, bijvoorbeeld een laptop kan meenemen en ondertussen kan door blijven werken. Dus dat idee dat is toen daar gekomen. Ik ben daar ook in aanraking gekomen met wat mensen die dat toen ook al deden. Dus die zaten gewoon in dat hostel met een laptop en waren ze gewoon aan het werken. En dan vroeg ik van, joh, wat ben je eigenlijk allemaal aan het doen? En dan kom je in aanraking en dan, ja, nee, ik ben hier een beetje aan het reizen. En toen dacht ik van, wow, dit is echt heel erg gaaf. Al die vrijheid te hebben en je eigen job te creëren daarin. Dus toen ben ik wel mijn eigen plannen gaan maken en dacht ik van, ik hoef die goede baan ergens aan de randstand niet meer te hebben, want dat was mijn plaatje een beetje van, oh, dan moet je naar de Randstad toe. Ik woon zelf in Drenthe. Dus ik dacht van, nou, dan moet je daar naartoe om goed geld te verdienen en een goede baan. En dan pas heb je het echt gemaakt. En ja, dat plaatje was opeens helemaal verdwenen toen ik die reis had gemaakt.
Wat mooi. En daarmee zit de kracht ook op mindset, wat je schetst voor een deel. De vraag die jezelf ging stellen is, hoe tof zou het zijn als dit en dit zou gebeuren? Waardoor je automatisch ook de focus verlegt naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden of obstakels. Maar je zet je hersenen eigenlijk op de weg van, oké, bedenk maar oplossingen hoe ik dat dan kan gaan doen.
Ja.
En je zag ook nog in je omgeving. Mooi is dat je schetst dat je ook je omgeving veranderde. Dus doordat je anderen in je omgeving zag, werd je ook bevestigd van, oh, dit kan ook echt.
Ja, precies. Ja, daarvoor had ik dat niet. En ik had natuurlijk wel veel boeken gelezen. En daar komt ook wel eens in terug. En dat is bijvoorbeeld bij een werkweek van 4 uur heb je dat ook heel erg. Hè? Dat is een heel goed boek op dat gebied. Dat je denkt van, oh, zo kan het ook. Dan moet je er nog wel in gaan geloven natuurlijk. Want je ziet wat mensen dat allemaal doen. En dan denk je, ja, hè, je kunt ook geluk daarin hebben. Of nou, je gaat allerlei dingen verzinnen waardoor die mensen het wel hebben. En jij bijvoorbeeld dat niet hebt.
Precies, je onzekere stem kan dan heel snel zeggen van, ja, dat is voor hun weggelegd, maar niet voor jou.
Ja, precies, ja. En als je dus veel meer gaat focussen op die omgeving, dus dan ben ik veel meer gaan doen. Ik ben gaan kijken van welke mensen in Nederland doen het bijvoorbeeld. En dus wie hebben die leefstijl die ik ook een beetje wil? Nou ja, en ja, daar ben ik alleen nog maar mee bezig met die mensen om me heen verzamelen om dat continu voor me te zien, zeg maar, hoe het kan zijn. Want Ja, er zijn natuurlijk, de omgeving is over het algemeen, is dat vrij stabiel of vrij zeker, het is maar net hoe je het wil noemen. Maar dat staat allemaal en ja, dat kan betekenen dat je daardoor juist wordt geremd om ja, 100% in beweging te komen.
Hmm. Mooi. Ja. Mooi, dus je wilt die stimulans vanuit je omgeving, die wil je vooral zoeken.
Ja, ja. Ik denk wel dat het belangrijk is. Natuurlijk, het moet allemaal uit jezelf komen, maar het is goed om je heen te kijken, hey, wat is er allemaal mogelijk? Vooral, dat is denk ik een mooie vraag, hè? Wat is er allemaal mogelijk? En vooral, hoe wil jij graag leven? En dus hoe ziet jouw ideale leefstijl eruit? Vind ik een hele mooie vraag. Die stel ik ook regelmatig aan mijn coachings, 1-op-1 coachings en ook in het VIP-coachingsprogramma en VIP-leden. Steeds continu de vraag, ja, hoe zou het er voor jou zijn? Hoe ziet jouw ideale leefstijl eruit? Ja, ga dat maar eens op papier zetten voor jezelf. En dat is iets wat we over het algemeen niet doen. Ik vergelijk dat ook heel vaak met vakantieplan tegenover het levensplan. En hoeveel tijd we stoppen in een vakantieplan maken. Dat doen we allemaal heel veel. Hè? We gaan heel secuur gaan we kijken, oh, die bestemming. Het moet een all-inclusive hotel bijvoorbeeld zijn. En dat moet dan in dit land zijn. En we weten heel specifiek waar we naartoe willen, hoe lang. Hoeveel geld er voor nodig is. Nou, daar kunnen we ook ons heel erg op verheugen. En we pakken vaak veel meer tijd voor dat vakantieplan in plaats van ons levensplan. Dat we gewoon eens een dag gaan zitten en gewoon eens gaan nadenken. Hé, maar wat wil ik nou met mijn leven doen?
Mooi. Ja, ja absoluut. Absoluut. En als je gaat ontdekken dat de vakantie net zo, of je leven net zo interessant mag zijn als je vakantie. Ja. Dan wordt het leuk, denk ik.
Dan wordt het leuk, ja. Dan wordt het leuk, absoluut.
Hoe ziet jouw ideale leven eruit? Je ideale leefstijl? Kun je dat schetsen hoe dat nu voor jou is?
Ja, eigenlijk is mijn ideale leefstijl komt al aardig in de buurt met hoe het op dit moment is. Natuurlijk wil ik ook nog wel wat kleine stapjes hier en daar gaan maken. En daar ben ik ook gewoon continu mee bezig. Blijft ook altijd een proces. Dat vind ik ook hartstikke mooi. Want ja, als je weer groeit, hè, dan komen er weer andere dingen waarvan je denkt, zo kan het dus ook nog. Maar voor mij bestaat dat er nu uit, ik sta nu elke ochtend om 6 uur op. Dat doe ik in principe ook altijd in de weekenden. Dus voor mij is dat gewoon iets wat voor mij heel belangrijk is geworden. Dat ochtendritueel.
Een vaste routine de hele week door.
Ja, dat is echt een vaste routine geworden. Vind ik zelf ook heel fijn. En ja, daar boek je ook zoveel meer tijdwinst mee. Vooral in de weekenden nog eens extra natuurlijk. Hmm. Als je normaal om 9 uur je bed uitkomt, ja, dan pak je nu gewoon 3 uur extra om gewoon iets te kunnen doen. Hè. Dat kan aan je business zijn, maar dat kan ook. Misschien wil je je vrouw of je vriendin een verrassing geven. En noem maar wat, dat je daar wat meer tijd in stopt. Dat kan van alles zijn. Dus dat vind ik heel lekker. Enige uitzondering die ik maak, want ik hoor luisteraars nu al denken van ja, maar hoe doe je dat dan? Hè? Als je een feestje hebt of een verjaardagsavond. Ja, dan maak ik 1 uitzondering en dan weet ik van mezelf, nee, dan pak ik altijd 6 uur slaap. Hè? Dus stel ik ga om 3 uur s'avonds, tot 3 uur s'nachts heb ik een feestje. Nou, dan stap ik er om 9 uur weer uit om dan in ieder geval het ritme zo kort mogelijk te houden. Dus niet helemaal tot 12 uur uitslapen, want dan is het hele ritme verstoord. Dus om dat gat zo klein mogelijk te maken. En ik weet dat ik dan na 6 uur wel weer goed kan functioneren. En voor mij werkt het ook niet om heel laat op te staan, want ik heb dan altijd een heel duf gevoel. En vooral in de weekend, als je dan laat opstaat, ja, ik voel me daar gewoon heel veel minder prettig bij. Dus vandaar dat ik dat
dus
altijd
hebt
ook, om 6
uur... Je hebt wel een joker, dus dan mag je die inzetten. Dan mag je nog wel 6 uur slaap pakken, maar hoef je niet om 6 uur eruit. Dus dat is in ieder geval eentje die je kunt inzetten. Maar voor de rest schets je ook vooral, het gaat om die routine. En wat je zegt is herkenbaar, is als je langer slaapt, dan word je niet altijd even fitter van wakker.
Nee, absoluut niet, nee. En soms kan het ook, dat is ook weer afhankelijk per persoon natuurlijk, maar je kunt ook weer een soort van te veel slapen, waardoor je bijvoorbeeld ook slecht slaapt de volgende dag. Als je dus s'avonds wilt slapen, dat je gewoon zoveel slaap hebt gehad, dat je s'avonds helemaal niet heel moe bent of zo, of niet echt uitgeput bent. Ja, dan wordt het ook lastig om weer juist in slaap te komen. Dus het kan ook nog weer de andere kant op werken. Ja. Dus ik sta
het is interessant. Het is ook mooi hoe jij deze vraag beantwoordt. Het eerste waar jij mee begint is een hele praktische, hele klein is je routine, is eigenlijk je slaaproutine. Als je het hebt over je ideale leven. En dat is waar velen zullen schieten in. Nou ja, weet je, ik doe dit met werk of dit is mijn ambitie en ik sta er zo voor. Begin jij eigenlijk heel klein met, nou, ik sta op om 6 uur.
Ja, klopt. Ja. En dat is bij mij nooit zo geweest. Hè? Dus ook als je een avondmens bent, dan kun je dat ook doen. Want ik ben altijd een avondmens geweest in plaats van een ochtendmens. Dus ik zeg ook vaak van, nou, ik heb die verandering gemaakt van avond naar ochtendmens. Ik ging vroeger ook altijd om 12 uur of soms om 1 uur in bed, 's avonds. En dan kon ik er amper uitkomen 's ochtends. Dus dat is echt een ommezwaai die ik heb gemaakt. Maar wel een gewoonte die je dus kunt aanpassen. Je kunt dat gewoon aanleren bij jezelf. Het zit gewoon in je hoofd als je denkt van, ja, ik ben een avondmens. Ja, als je zo blijft noemen, dan blijft dat ook zo. Dus dat is een patroon wat erin zit. Dus dat kun je wel ombuigen. Dus ja, dat is iets wat ik nu doe. Om 6 uur dan opstaan. En dan van 6 tot 7 heb ik een vaste ochtendroutine. Dat is ook iets wat ik dus in mijn... Als je echt het heel praktisch wil hebben. Dan heb ik ook die schets gemaakt. De vraag gesteld. Hey, hoe ziet mijn ideale leefstijl eruit? Dat heb ik helemaal op papier uitgeschreven. Dus van hoe laat wil ik opstaan? Nou, dat is dus 6 uur voor mij. Wat wil ik dan in het eerste uur van de dag doen? Nou ja, en zo helemaal door. En in het eerste uur van de dag ben ik van 6 tot 7 bezig met mijn ochtendroutine. En die begint met een kwartiertje mediteren. Dan een kwartiertje bewegen. Dus dan doe ik wat push-ups, sit-ups. Yoga doe ik nog wel eens of planking. Dus ik doe een vaste routine vaak in. En dan een kwartiertje dat ik inspirerend aan het lezen ben. Noem ik dat zelf vaak. Dus dan lees ik alsnog een persoonlijk ontwikkelingsboek. Of iets wat op dat moment voor mij heel erg aanspreekt. En in het laatste kwartier ben ik dan aan het visualiseren. En dan gebruik ik dan bijvoorbeeld technieken ook vanuit Think and Grow Rich. En ondertussen mijn eigen technieken die ik daar dan in heb gemaakt. Die gebruik ik dan om mijn doelen te visualiseren op de lange termijn. Maar ook terug te halen naar vandaag. Oké, maar wat ga ik heel praktisch gezegd. Welk ene dingetje moet ik vandaag gaan doen om weer een klein stapje te zetten. En dus welke 1 minuut actie noem ik dat zelf dan. Ga ik vandaag zetten in de richting van mijn belangrijkste doel. Nou ja, en die vraag stel ik dan elke dag. En dan moet ik dat ene dingetje, daarvoor moet ik zorgen dat ik die dan ga uitvoeren.
Omdat ik maar eigenlijk... Focus je in principe op 1 ding die van je zegt, oké, dit wil ik vandaag kunnen vinken.
Ja.
Kun je een voorbeeld geven wat zou zoiets kunnen zijn?
Ja, zoiets. Heel praktisch kan dat zijn. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen podcast. De 1 minuut podcast is dat. En content is een van de dingen die voor mij als ondernemer in ieder geval heel belangrijk is om dat continu te plaatsen. Zonder online zichtbaarheid wordt het ook lastig om bijvoorbeeld je klanten te krijgen, om je boodschap te kunnen delen, om mensen te kunnen inspireren. Dus een podcast maken zou iets kunnen zijn voor in de ochtend, waarvan ik zeg van oké, mijn ene actie wat ik vandaag moet doen is bijvoorbeeld, in het begin was dat voor mij 1 podcast maken. Maar nu weet ik dat ik bijvoorbeeld in 1 ochtend, ik plan dat wel eens dat ik meerdere podcasts in 1 keer maak. En dan vooruit kan plannen. Dus nu weet ik gewoon, ik kan 7 podcasts bijvoorbeeld gewoon achter elkaar maken. Daar heb ik geen moeite mee op dit moment, omdat ik dat heb opgebouwd. Dus ik kan dan als een actie voor mijzelf opnoemen van ja, vandaag moet ik dus minimaal 7 podcasts opnemen. Inplannen, zodat het allemaal wel klaar staat. De designs ervoor doen, de layout ervoor doen. En dat helemaal is afgerond. Dus dat is iets heel praktisch. En voor video's geldt dat voor mij hetzelfde. Of een blog die je wilt schrijven. Een webinar voor mij dan in ieder geval, wat ik wil ontwikkelen. En dat zijn ook dingen die ik altijd in de ochtend doe. Dus als ik klaar ben met mijn ochtendroutine, dan heb ik altijd van 7 tot 11, heb ik geen afspraken gepland. Maar dat is echt die 4 uur, dat is gewoon focustijd. Ik noem dat ook wel eens dat ik dan in de monnikenmodus ben. Dus ik sluit mezelf dan als het ware op en ik ga dan gewoon echt aan de slag met wat het allerbelangrijkste is. En dat is dus die ene actie voor die dag.
En hoe voorkom je dan afleidingen? Want iedereen kent de smartphone, iemand komt binnen of er zijn tal van afleidingen. Hoe voorkom je dat je wordt afgeleid in die periode?
Ja, veel dingen. Ik schakel dingen gewoon uit als het ware. Dus de mail die open ik gewoon niet. Maar dat betekent ook bijvoorbeeld, ik heb zelf niet zo heel veel last meer van social media. Dus daarvan heb ik ook een afspraak met mezelf. Nou ja, van dan en dan mag ik dat bijvoorbeeld voor zakelijk inzetten of voor privé. Nou, voor privé zet ik het alleen maar 's avonds in, dus kijk overdag helemaal niet. Dus WhatsAppjes en zo, ik open mijn WhatsApp 's middags of 's ochtends gewoon helemaal niet. Dat doe ik alleen maar 's avonds bijvoorbeeld. Dus er zitten allerlei weer leefregels in waar ik me dan aan hou om niet afgeleid te worden op dat moment.
Mooi, en leefregels dat zijn... Gewoon afspraken die je met jezelf hebt gemaakt en die jou helpen om dit leven te kunnen leiden.
Ja, absoluut. Ja.
En als je kijkt dan naar je werk, want wat doe je dan zoal? Dus je bent online mindset coach, je hebt een community opgezet, je schetst ons net het beeld van oké, zo ga je een dag in. Ja. Maar hoe verdien je je geld? Wat betekent het voor jou om online mindset coach te zijn? Wat moet je daarvoor doen?
Ja, mijn geld verdien ik op meerdere manieren. Maar de belangrijkste manier is de 1 minuut community. En dat is het VIP coachingsprogramma wat eraan gekoppeld is. Dus door middel, mensen kunnen een lidmaatschap bij me aanvragen voor het VIP coachingsprogramma. En ik noem dat vaak, om mensen daar een heel concreet beeld van te geven, de Netflix van de persoonlijke ontwikkeling. Dus op het moment dat je dat programma aanschaft, dan betaal je maandelijks een vast bedrag, wat je ook bij Netflix bijvoorbeeld doet. En dan krijg je toegang tot een heleboel video's, een heleboel films, En dat krijg je bij mij ook, alleen dan op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus eigenlijk de iets nuttigere, misschien nog iets leerzamere kant van in plaats van Netflix. Die vind je dan bij mij en dat gaat dan over doelen stellen. Daar heb ik video's over gemaakt.
En dat zijn video's die je zelf hebt gemaakt?
Ja, dat zijn video's die ik zelf allemaal heb gemaakt. Dus ik leg daar ook in uit hoe ik bepaalde dingen aanpak. Bijvoorbeeld hoe ik mijn ochtendritueel heb veranderd. Nou, alle technieken die erachter zitten. Ook de templates die ik daarvoor gebruik. Dus een disciplineschema bijvoorbeeld, wat ik zelf gebruik. Al die templates staan daar ook in. Video's staan erin. Eigenlijk de hele rambam, om het maar zo te zeggen, staat daar allemaal in. Plus dat je ook toegang krijgt tot de 1 minuut community. Dus je kunt ook weer met andere mensen daarbinnen weer sparren. Over verschillende onderwerpen. Ja, hoe blijf je gemotiveerd? Of hoe hou je de stok achter de deur? We hebben allemaal mensen daar die ook wekelijks bijvoorbeeld meedoen met de wekelijkse planning. Dus iedere week een moment pakken voor zichzelf. Oké, wat heb ik nou eigenlijk afgelopen week gedaan? Wat heb ik de komende week gedaan? Hele mooie en belangrijke tip ook. Een wekelijkse planning voor jezelf. Dus een vast moment om 1 uur per week bijvoorbeeld. Dat moment te pakken echt voor jezelf. En eens te gaan kijken van wat heb ik de afgelopen week gedaan? Wat ga ik de komende week doen? Dat is een hele belangrijke om mijn doelen ook te blijven doorzetten. Dus er zitten een heleboel dingen in. Waar je dan lid voor wordt en daar betaal je een maandelijks bedrag voor. Dus dat is één van mijn verdienmodellen.
En dat is voor jou wat dat betreft een passief inkomen of ben je ook actief in in dat programma? En met passief bedoel ik van het materiaal staat klaar wat je net schetst. Dus dan verkoop je het en dan koopt iemand dat pakket en nou, daar hoef jij niet meer zoveel aan te doen. Of zit er ook nog een deel in waarin ze met jou coachen of jou spreken? Hoe ziet dat eruit?
Ja, klopt. Ja, het is deels passief. Wat jij inderdaad schetste. Van mensen komen erin. Dus die hebben alle toegang tot alles wat er op dat moment is. Aan de andere kant, wat ik nog wel zelf doe. Ik bereid het programma steeds verder uit. Eigenlijk ook wel leuk om die link nog met Netflix te leggen. Netflix die komt ook steeds met nieuwe films. Met nieuwe series uit. Ik kom ook continu met nieuwe video's. Met nieuwe templates. Die het weer makkelijker maken. Die het weer beter maken. Dus daar blijf ik. Ik blijf continu bouwen ook aan het programma. Dus het programma wordt steeds meer waard. Terwijl je in principe dezelfde maandelijkse kosten gewoon houdt. En elke maand geef ik ook een coach call, een live coach call. En dat is dan een moment waarop mensen dus naar mij kunnen kijken door middel van een webinar. Een online training kun je het ook noemen. En dan geef ik de belangrijkste inzichten, de nieuwste inzichten over persoonlijke ontwikkeling deel ik daarin. En dan hebben mensen ook de kans om daarna nog in de Q&A, dus de vraag en aanbod antwoordsessie, om daarin hun vragen aan mij te stellen waar ze die maand bijvoorbeeld tegenaan zijn gelopen, zodat ze weer nieuwe stappen kunnen zetten.
Exact. Oké, en dat is voor jou betekent elke maand moet je voor de webcam gaan zitten,
ja,
als het ware.
Sta je
voor je laptop en dan geef je die webinar en voor de rest loopt het programma door.
Ja, precies. Dus dat is eigenlijk het moetje wat erbij zit. En ja, eens in zoveel tijd dus eventjes nieuwe video's maken of dingen optimaliseren, verbeteren. Dat zit er ook bij, ja. Okay. En voor de rest is het passief.
En welke inkomstenbronnen heb je nog meer? Je zei, ik heb er wat meerdere.
Ja, dat is het VIP coachingsprogramma. Ik noem dat wel eens het VIP 1.0 coachingsprogramma. En ik heb dan ook nog het VIP 2.0 programma. En dat is min of meer 1-op-1 coaching. En dus dat betekent dat sommige mensen vanuit het programma bijvoorbeeld zoiets hebben van, ja, ik heb eigenlijk al die dingen heb ik nu allemaal geleerd. Ik heb het allemaal hier zitten. Maar hoe ga ik het ook continu toepassen? Hoe ga ik het nog praktischer maken? En zij kunnen dan bijvoorbeeld ook persoonlijke begeleiding weer van mij krijgen. En dan voeren we vaak, dan kom je eigenlijk in een coachingstraject terecht, waarop je ook 1-op-1 coaching met mij krijgt. Dus dat is eigenlijk het tweede product wat erbij zit. En ik verkoop ook losse programma's. Dus een van die programma's is bijvoorbeeld Master Your Time. En daarin krijg je nog 14 time management lessen, die ik allemaal toepas. En die je allemaal in volgorde kunt gaan toepassen. Dus een stappenplan ook, om dus veel effectiever met je tijd om te gaan. Dus dat zijn eigenlijk de 3 dingen die ik aanbied.
Oké. En als ik dat vertaal naar hoe ziet je week eruit, dan zal het deels zijn aandacht geven, een stuk marketing, zorgen dat die programma's zichtbaar worden voor mensen.
Absoluut.
En tegelijk een stuk uitvoeren, begeleiding, het coaching, het uitvoeren van wat je verkocht hebt, de programma's die lopen.
Ja, klopt.
Ja. Zit er nog veel reizen in voor jou deze tijden? Je schetste eventjes, dat was voor jou een trigger, dat mogelijk was. Je zit nu in Drenthe, maar hoe zit dat met reis? Ben je van het reizen en staat er nog dingen op de planning?
Er komen wel steeds meer. Kijk, aan het begin van het jaar maak je natuurlijk weer een beetje een planning van wat wordt belangrijk, wat niet. Ik heb vooral in de eerste jaren, kijk, want het programma loopt mooi door. Ik noemde al, we hebben nu meer dan 25.000 leden erin zitten. Het zijn niet allemaal betaalde leden. Maar we hebben nu wel meer dan 450 betaalde leden ook op dit moment al. Dus het loopt mooi door. Dat in 2 jaar tijd. Dus dat is nog helemaal niet zo heel veel tijd dat we dat hebben opgezet. Dus in de afgelopen jaren ben ik alleen maar bezig geweest met mijn business. En dacht ik van, het voelde ook niet fijn om dan ondertussen te gaan reizen. En dat was ook niet mijn prioriteit. Dus het allerbelangrijkste was het gewoon het opzetten van de business. Ja. Dus ik verwacht dit jaar daar iets meer ruimte voor te hebben. Om te kunnen zeggen van, nou ja, weet je, ik ga ze af en toe ook naar het buitenland. En dat kan best wel betekenen dat ik ondertussen blijf werken. Want ja, ik vind het werk wat ik doe, vind ik fantastisch. Ja, er zijn continue nieuwe uitdagingen waar je mee bezig kunt blijven. Nieuwe ideeën, nieuwe dingen die je wilt uitontwikkelen. Dus het kan best zijn dat ik dan af en toe op vakantie ga en daar ook mijn laptop meeneem. En ondertussen dus wat ga werken in de ochtend en dan 's middags, dat zie ik wel een beetje voor me, zeg maar. En dan 's middags lekker aan het zwembad liggen of misschien wat gaan bezoeken daar in dat desbetreffende land. Dus er staan wel wat dingen op de planning op dit moment. Nog niet heel concreet van oké, dat moet het worden of dit moet het worden. Maar wel dat het wat spontaner wordt en dat ik nu bijvoorbeeld zeg van nou, het is nou eventjes koud in Nederland. Ik ga eens even kijken, is er wat te boeken voor volgende week, dat ik er 10 dagen even uitstap of zo bijvoorbeeld.
Precies, ja. Het zou nu een goed moment voor zijn bijvoorbeeld.
Ja, precies. Ja, ja. Dat is een goed moment, zeker.
Mooi. En je hebt het zo gecreëerd, je hebt het zo ingebouwd dat je flexibel bent. Dus dat je met je laptop een heel eind kunt komen en je programma's gewoon kunt doordraaien.
Ja, klopt. Ja.
Welke ambities heb je nog als je kijkt naar het werk wat je doet? Welke ideeën, welke ambities zie je nog voor je? Wat zou je dit jaar heel graag willen bereiken?
Ja, voor dit jaar heb ik een bepaalde, ik zal het dat doel op wat dat betreft nu nog niet noemen, maar een bepaalde omzet die ik wil realiseren voor mijn business. Dus ik wil daar absoluut zeker in verdubbelen ten opzichte van vorig jaar. Dat is mijn allerbelangrijkste doel, ook nog wel voor dit jaar. En ondertussen, ja, dus inderdaad wat reisjes maken, wat al wordt aangegeven, dat vind ik belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld, want ik heb heel veel aan mijn business nu gedaan, maar ook weer om meer de connectie, bijvoorbeeld gewoon te zoeken, heel praktisch, met mijn vrienden weer. En want ik heb ook bij hun aangegeven, joh, ik weet van de afgelopen tijd, en ik wist al dat het zou komen, heb ik ook gezegd tegen hun van, ja, ik ben gewoon heel druk met mijn bedrijf, dus ik zal wat minder tijd hebben op dit moment om daar wat meer aandacht aan te besteden. Dus dat, ook dat weer wat gelijk te trekken. En vanuit business zijn er wel een paar dingen die ik later nog wil doorontwikkelen. Bijvoorbeeld een keer een boek schrijven lijkt me nog wel mooi. Maar dat zal allemaal voor dit jaar nog niet aan de orde zijn. Maar dat zijn wel plaatjes om in de toekomst naartoe te werken.
Dat is mooi. En dat is ook hoe je dat schetst. Past dat heel erg bij de Work-Life Design podcast. Want Work-Life gaat niet alleen over het werken. Je hebt ambities op werkgebied. Maar je hebt ook ambities op sociaal vlak. Financieel gebied. Reizen. Dus je ambities kun je op verschillende gebieden stellen.
Ja, klopt. Ja, en de afgelopen jaren heb ik denk ik 100 uur per week gewerkt. Dus gewoon ontzettend veel.
En, een hele hoop.
Ja, en voor dit jaar is het ook de planning om dat wat meer gelijk te trekken. Dus ik vind dat is ook het manco van als je je werk zo leuk vindt, dan wil je het continu doen. En soms heb ik wel gemerkt dat als je er even uitstapt, dat je dan weer net wel effectiever weer aan de slag kunt. Dus daar heb ik nog wel een voor mezelf een effectiviteitsslagje te maken. Om ook te zeggen van oké, ik stap er nu wat meer uit.
En dus juist balans creëren.
Ja, en die aan en wat meer een uitstapje te doen. Of inderdaad dus wat vaker op vakantie te gaan. Of een weekendje weg vaker doen. Want dat is de afgelopen jaren erin bij ingeschoten. Niet dat ik dat op dat moment dus erg vond. Hè, want ik heb er echt voor gekozen om het zo te doen. Maar ik merk nu wel dat juist vanuit rust. Dat je dan weer meer en beter kunt werken. Dus ik probeer daar inderdaad die balans nog weer wat meer in te vinden. Ik denk dat het belangrijkste. Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste doel wel. Als je het allemaal een beetje samenvat.
Mooi.
Omzet was het belangrijkste, maar die kan ook verhoogd worden, denk ik, door juist meer rust te pakken.
Zonder meer te werken, misschien juist inderdaad.
Ja, precies. Ja.
Cool.
En het is dus niet zo dat ik die 100 uur zeg maar per se moet werken voor mijn business, maar ik doe dat gewoon puur omdat ik dat echt leuk vind om te doen. Ik zou ook veel minder kunnen werken, zeg maar.
Ja. Misschien is dat ook wel, als je gaat vinden wat je echt het tofste vindt, als je je passie gaat doen, dan ontstaat er een hele dunne lijn tussen werk en ontspanning, dan loopt dat vaker in elkaar over en is het veel minder een scheidslijn tussen oké, ik ben nu aan het werk en oké, nu ben ik vrij. Dan loopt dat automatisch absoluut. Meer. Misschien is het juist een goed teken als je merkt, ik heb niet eens door dat ik zoveel aan het werk ben. Dat is vaak een signaal dat je op de goede weg bent.
Ja, echt hoor. Ja, klopt. Ja.
Mooi. Hey, ter afronding, wat ik nog heel mooi vind, want jij hebt al veel kennis gedeeld. We zijn al pratend, al hebben we al veel thema's aangeraakt, maar heb je ook al concrete tips gegeven?
Ja.
Maar mogelijk voor, laten we zeggen, voor professionals die de ambitie hebben om hun eigen werk, hun ideale baan, nog meer te creëren.
Ja.
Welke tips, hoe zou jij dat aanpakken? Wat zijn concrete dingen die ze kunnen gaan doen om die ideale baan te creëren?
Ja, precies. Maar nu hebben we het in principe over mensen die in loondienst gaan, neem ik aan. Hè?
Ja, laten we in dit geval uitgaan van... Ja, en misschien dat het ook van toepassing is als je ondernemer bent. Maar laten we ons focussen. Stel, je bent nu een jonge professional in een organisatie, in loondienst. En je merkt wel van, hoe ga ik nog meer plezier uit mijn werk halen?
Ja, precies. Ja, als allereerste zou ik persoonlijk altijd kijken naar de leefregels. Ik noem dat vaak ook wel je persoonlijke grondwet schrijven. Het is niet een grondwet waarin je moet houden vanuit het land, maar gewoon vanuit jezelf. Hè. Maar wat zijn nu eigenlijk de regels die ik zelf wil voorleven? Ook zowel als in werk als in privé heel verstandig om te doen. En daar kun je dan vervolgens leefregels, dus afspraken met jezelf, aan gaan koppelen. Maar wat zijn nou afspraken waar ik aan wil voldoen? Want we zeggen vaak bijvoorbeeld, ja, ik heb een gebrek aan tijd of... ik heb mijn doelen nog niet helemaal concreet. Maar al die dingen die zijn allemaal weer te herleiden tot de afspraken die je met jezelf maakt. Want het gaat niet om het gebrek aan tijd. Maar het gaat erom dat jij de afspraak met jezelf niet nakomt. Dat jij beter met je tijd omgaat bijvoorbeeld. Dus daar zit het hem wel heel erg in. Dus hoe wil jij dat graag zien? Dus als jij bijvoorbeeld nu heel erg last hebt van de continue stroom van mailtjes. Of de continue stroom van telefoontjes. Het ligt natuurlijk aan in wat voor een functie je misschien ook bent. Je hebt misschien niet altijd die mogelijkheid. Maar ga dan kijken van, oké, wat kan ik doen om dat te beperken? En dus kan ik in overleg, kan ik de verwachtingen naar andere mensen toe ook verduidelijken? Dat ik er op een bepaald moment bijvoorbeeld niet ben. Ik coach nu ook iemand in om minder te gaan werken en meer met het bedrijf aan de slag te kunnen gaan. Nou, hier zijn veel voorbeelden van. Dus die minder fulltime willen werken, maar ook daarnaast hun eigen hobby willen uitvoeren en daar ook wat mee willen verdienen. Om ook te kijken van ja, hoe ga ik dan die verwachtingen duidelijk maken? Dus hoe ga ik ervoor zorgen dat ik aan andere mensen duidelijk maak? Nou, ik kijk alleen nog maar op mijn mail, bijvoorbeeld van 1 tot 2. En 's ochtends of daarna mag je een mail sturen, maar ik reageer gewoon niet. En op het moment dat dat heel duidelijk is naar anderen toe, maar nog veel belangrijker dat jij dat gaat naleven. Dus elke mail die je stuurt, die moet tussen 1 en 2 zijn. Als die daar binnen niet valt, ja, dan zien andere mensen... Dus dat jij ook gewoon daaromheen nog gewoon actief bent. Dus mensen weten, ja, hij zegt het wel, maar hij reageert toch wel. Nou, en ik denk dat dat wel heel vaak gebeurt. Dus ik zou heel erg kijken van, nou, wat zijn afspraken, hoe wil ik het graag zien, het werk? En wat voor invloed kan ik daar nu zelf al op uitoefenen? Welke kleine stapje kan ik daar nu al in gaan zetten? En nu noem ik van 1 tot 2, maar als je normaal de hele dag actief bent, dan zou je ook eens kunnen zeggen van, oké, nu dat ik alleen van 9 tot 10 niet actief ben op de mail. En maar gewoon een belangrijke taak ga afronden. Dan maak je het veel kleiner.
Heel mooi, heel mooi. In de tip zit hem al zo klein. Hij is heel praktisch, heel concreet.
Ja.
Dus stel regels op voor jezelf. Bedenk wat voor jezelf belangrijk is. En 2, vertaal dat voor jezelf naar een concrete regel of een kleine regel. En 3, hou je daar vooral ook aan.
Ja, en hou die kleine stapjes er vervolgens ook in. Dus ik noem dat 1-minuut acties. En dat betekent niet letterlijk dat je maar 1 minuut iets hoeft te doen. En dat mag ook 1 of 2 uur of zo zijn, maar... Kijk eens naar iets wat jij wilt veranderen, dus een bepaalde gewoonte. En ga dat dus 30 dagen achter elkaar toepassen. En ga dan eens kijken van, oké, is het een gewoonte geworden, ja of nee? Moet ik het nog langer doen? Doe het dan nog langer, maar focus je op die ene gewoonte. En ga dus niet dat ook nog, ga niet allerlei andere dingen ook nog van jezelf vragen op datzelfde moment. Dus ga niet en de mail nu veranderen, en de telefoon, en ik wil nog boeken lezen, en ik wil nog dit. En dan krijg je al die ideeën, waar je vervolgens misschien van elk idee 5% afrondt, maar vervolgens niks helemaal doet. En dan kun je beter 1 ding helemaal doorvoeren waar je de rest van je leven een gewoonte van hebt gemaakt. En dan doorgaan naar het volgende.
Helder. Mooie concrete tip. Tot slot, als we jou in de gaten willen houden, als we willen zien of het je lukt om dit jaar misschien wat meer uitstapjes te maken.
Ja, ja, ja.
Maar als we ook benieuwd zijn naar de community die je hebt, waar kunnen we je volgen?
Ja, je kunt in ieder geval naar mijn website natuurlijk, dus www.leroyseidel.nl. Daar heb ik ook een gratis e-book, De Magie van 1 Minuut. Dus daarin leg ik ook die 1 Minuut actie uit. Dus hoe je dat in kleine stapjes kunt opbouwen, hoe je meer zelfdiscipline kunt krijgen. Dus dat is dat zou eigenlijk mijn tip zijn. En voor de rest ben ik te vinden op YouTube, op Instagram, op LinkedIn, Facebook. Ja, noem het allemaal maar op. Eigenlijk kun je mijn naam gewoon op jouw favoriete kanaal vinden. Dus zit je veel op Instagram, ja, tik dan Leroy Seidel in en dan vind je me ook. En je kunt mij ook nog volgen door middel van de 1 Minuut podcast. Maar die vind je ook wel vanzelf als je op mijn naam zoekt.
Hartstikke goed, we gaan je in de gaten houden.
Oké.
Bedankt voor je tijd, bedankt voor het interview.
Ja, bedankt voor de uitnodiging, Geert.
Graag gedaan. En we ronden altijd op dezelfde manier af. En dat is door te zeggen dat deze podcast niet om mij draait, maar om mijn gasten. En in dit geval om jou. Dus het laatste woord is ook aan jou. En wat zou je nog willen delen ter afronding?
Ja, dan eindig ik gewoon met mijn motto, Geert. Denk groot, start klein.